1 Koningen 19, vanaf vers 1, waar staat: en Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil en kwam te Beerseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn, een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zeide: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zal te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heeren geschieden tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere henen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven ten koning over Israël, en Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal, en die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover. Het was natuurlijk maar een deel uit deze geschiedenis. Ik denk ook dat het trouwens wat minder bekend is, deze gebeurtenissen die hier vermeld staan. Want meer algemeen bekend zijn de gebeurtenissen uit het voorgaande hoofdstuk. Een geschiedenis waarbij er als het ware een tweekamp plaatsvindt tussen Baal en Jehova. En dus tussen de Baalpriesters en Elia. En we weten langzamerhand hopelijk, want ik kan het moeilijk allemaal uitgebreid gaan bespreken. Maar we weten hopelijk hoe het afloopt. Dat zouden we trouwens van tevoren wel kunnen bedenken overigens. Maar het komt er inderdaad op neer dat het offer wat aan Baal wordt aangeboden inderdaad door Baal niet wordt geaccepteerd. Ondanks alle pogingen daartoe van de kant van degenen die Baal dienden, de Baalpriesters dus. Terwijl aan de andere kant een offer gebracht werd aan Jehova. En inderdaad, zodra die Heer werd aangesproken, neemt hij inderdaad dat offer aan. Op de gebruikelijke wijze, denk ik altijd. Maar niettemin, het gaat om de tweestrijd tussen Baal aan de ene kant en zijn vele priesters, de velen die hem dienen overigens. En aan de andere kant die ene Elia met het ene altaar enzovoorts. Want Elia is maar alleen, hè, daar komt het op neer. En zelfs nadat dan de overwinning behaald wordt, dan nog moet Elia vluchten. En dat is dan wat in hoofdstuk 19 besproken wordt. Elia moet vluchten voor de wraak van Ahab en vooral zijn wraakzuchtige vrouw. En hij moet vluchten zelfs helemaal naar de woestijn en zelfs helemaal tot aan Horeb aan toe. En dat op zich is een belangwekkend deel van de geschiedenis. De plaats namelijk waarheen deze Elia helemaal alleen moet vluchten en waar de Heer aan hem verschijnt. En bij nader inzien, de Heer verschijnt zelfs twee maal aan hem en vraagt hem twee keer, wat doet u hier? En twee keer geeft Elia ook hetzelfde antwoord en zegt, neem mij maar weg, want ik ben alleen overgebleven. Het volk heeft het dient de Baal, dat is de ene kant van het verhaal, aan de andere kant, ze hebben uw profeten met het zwaard gedood, ze hebben uw altaren afgebroken, ze hebben uw verbond verlaten, enzovoorts. De klacht van Elia, die alleen is overgebleven, maar inderdaad, de Heer spreekt met hem, geeft hem een nieuwe opdracht om uit te voeren overigens, want dat is de opdracht in vers 15 van 1 Koningen 19, en daarna vinden we nog een bijzondere opmerking, in het laatste vers wat we gelezen hebben, namelijk in 1 Koningen 19 vers 18, waar staat ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. En dat is een belangwekkend vers, omdat dat vers in het Nieuwe Testament later weer wordt aangehaald. Dat maakt het belangrijk en het gebeurt zelfs in een heel belangrijk schriftgedeelte, mag ik wel zeggen. Een schriftgedeelte, in Romeinen 11. Een gedeelte wat deel uitmaakt van wat we altijd maar noemen het intermezzo in de Romeinenbrief. Dat merkwaardige deel van de Romeinenbrief, waarvan sommigen niet begrijpen waarom het eigenlijk daar staat. Want de Romeinenbrief deelt met gemak in twee delen. Namelijk in de eerste plaats hoofdstuk 1 tot en met 8. Waarin op betrekkelijk uitgebreide wijze het evangelie van God verklaard wordt. Niet eens gepredikt, maar verklaard. Het evangelie wordt daarin uiteengezet. Er wordt uiteengezet in de eerste plaats de verloren positie van de mens. En daarmee de behoefte aan een blijde boodschap. En die blijde boodschap wordt dan ook uiteengezet en er wordt verteld hoe het mogelijk is dat God, die rechtvaardig is, een zondaar, notabene, rechtvaardig verklaart. Hij doet dat namelijk op basis van het verzoeningswerk wat door zijn zoon, de Heer Jezus, volbracht was. Dat is de gedachte. En daarmee wordt gezegd dat inderdaad de overwinning op de zonde, op de dood, op het verderf in het algemeen en zelfs op de wet behaald is door de Heer Jezus Christus. En het eindigt met te zeggen dat wij die in hem geloven in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. En dan ben ik inderdaad zo even op de meest snelle manier die ik me ken door Romeinen 1 tot en met 8 heen gestoten. Verder is het vervolgens zo dat vanuit Romeinen 8 rechtstreeks doorgelezen kan worden in Romeinen 12. En dan mis je absoluut helemaal niets. In het verband van het verhaal niet. Je kunt niet zeggen, hey, heb ik wat gemist? Heb ik een aflevering niet gezien van Goede Tijden? Nee, het was Goede Tijding toch? Dus je mist dan inderdaad helemaal niets. Want in hoofdstuk 12, en dat loopt dan door eigenlijk zo'n beetje tot in hoofdstuk 16, gaat dat zo'n beetje uit, hè. Maar daar vinden wij de praktische consequentie van hetgeen in hoofdstuk 1 tot en met 8 uiteengezet is. Maar daartussenin vinden wij uiteraard hoofdstuk 9 tot en met 11. En dat zijn drie hoofdstukken waarin de apostel Paulus zich bezighoudt met de positie van Israël, zeggen we voor het gemak. Maar het gaat er eigenlijk om dat er beloften gedaan zijn aan Israël, waarvan het lijkt dat die nu de Messias verschenen is, niet vervuld worden. En dan legt de apostel uit dat de beloften weliswaar aan Israël gedaan zijn, maar uitsluitend op voorwaarde van geloof. En daarmee sluit het dus aan bij zijn eerste 8 hoofdstukken, want daar staat ook om de havenklap, zeggen we dan. Is het Gronings? Geloof het wel, hè? Maar daar staat, enigszins overdreven, om het andere vers staat daar dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. En wat de apostel dus in hoofdstuk 9 tot en met 11 in de eerste plaats uitlegt, is dat de beloften weliswaar aan Israël gedaan zijn, maar het zijn beloften inderdaad op basis van geloof. En als het volk niet tot geloof komt, dan krijgt het volk geen deel aan de vervulling van de beloften. En die beloften worden immers vervuld in die dagen. Dat is in hoofdstuk 1 tot en met 8 al uiteengezet. Wij leven onder de vervulling van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts gedaan heeft. Maar Israël als volk is ongelovig, krijgt daarom geen deel aan de belofte. Is dat dan niet in strijd met wat het Oude Testament daaromtrent aankondigt? En nee, zegt de apostel, dat is niet in strijd, want de beloften zijn gedaan aan een gelovig volk. Enzovoorts. Maar als het niet gelooft, krijgt het er geen deel aan. Waarna de vraag is, krijgt een Israëliet dan geen deel aan de vervulling van de beloften? Omdat hij Israël is, omdat Israël inderdaad dan ongelovig is. En dan is inderdaad de redenering van de apostel Paulus dat het zo ook weer niet ligt. Want er blijkt dat deze dingen ook onafhankelijk zijn van het volk als zodanig. Het blijkt namelijk dat het niet gaat om het volk in de eerste plaats, maar in de eerste plaats om de individuele mens, dat die tot geloof zou komen. En dan blijkt dat er ook uit Israël, of in Israël moet ik eigenlijk zeggen, dat daar wel degelijk een gelovig overblijfsel gevonden wordt. Dat er dus wel degelijk Israëlieten zijn die tot geloof zijn gekomen. En ik bedoel uitdrukkelijk het bekende Israël, namelijk het Joodse volk. Want, zegt hij, ik ben ook een Israëliet. Heeft God zijn volk verstoten? Vraagt hij in het begin van hoofdstuk 11, en daar ga ik dan dus eerst naartoe. Dat maakt het later veel makkelijker om over Elia te spreken. Want ja, die tekenen in het Oude Testament zijn een tekenen van het Nieuwe, maar als wij het Nieuwe niet kennen, zullen we in het Oude Testament die tekenen dus ook inderdaad nooit begrijpen. Dat is vanzelfsprekend. Dus ik ga naar Romeinen 11. Waar staat in vers 1, ik zeg dan heeft God zijn volk verstoten? En dan geeft hij zijn eigen antwoord. Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. Nou, dat kan al niet missen. Dus een Israëliet en inderdaad dus uit het zaad Abrahams en van de stam van Benjamin, een van de 12 stammen van Israël. En dan staat er, God heeft zijn volk niet verstoten. Dat betekent niet dat Israël niet terzijde gesteld zou zijn in onze bedeling uiteraard, maar het betekent dus dat weliswaar het volk terzijde gesteld is, maar dat heeft niks te maken met de individuele leden van het volk. Daar gaan we dan, zijn twee totaal verschillende dingen. En daarvan staat dan ook, God heeft zijn volk niet verstoten, terwijl hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, heren, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Rechtstreeks uit vers 10 van 1 Koningen 19 aangehaald. En dan vraagt Paulus, maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? En dat is dan het antwoord wat in vers 18 van 1 Koningen 19 gegeven wordt. Het antwoord is, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En de apostel concludeert dan maar meteen, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Want God had 7000 doen overleven, overlaten, wil zeggen, heeft ze doen overleven, dat begrijpt niet iedereen, maar dat is nu eenmaal zo. God heeft die 7 beschermd, die 7000, uiteraard niet opdat ze de knie niet zouden buigen voor Baal, maar omdat ze de knie niet bogen voor Baal. We vinden in die geschiedenis trouwens ook uitdrukkelijk dat gelovigen verborgen werden in spelonken enzovoorts. Hè, om te ontkomen aan de vervolging die er in die dagen nou eenmaal ook was over degene die trouw waren aan Jehovah. Daar gaat het maar om. Maar God had hen bewaard. God doet hen overblijven. Maar eigenaardig is wat de apostel Paulus hier naar voren brengt. Hij zegt, dat was in de dagen van Elia zo, dat Elia weliswaar dacht dat hij alleen was, maar hij was niet alleen. Maar er waren er nog 7000 die door God waren overgelaten na de verkiezing van Gods genade. God begenadigde hen. En de genade bestond in ieder geval bij deze 7000 daarin dat ze inderdaad overleefden en niet omkwamen in de vervolgingen die toen plaatsvonden. Dat is genade. Dat ze het leven behielden. En dat principe van genade wordt vervolgens ook uiteengezet hier in Romeinen 11 vers 6. Dat sluit inderdaad aan bij hoofdstuk 1 tot en met 8, want daar wordt uitgebreid gezegd dat de mens door genade en uit geloof gerechtvaardigd wordt en niet uit werken. Dus wat dat betreft past het gedeelte heus precies in deze brief. Maar het punt is nu dat de apostel zegt, het was in de dagen van Elia zo en het is dus ook in onze dagen zo. Wij besluiten daar gewoonlijk uit, en dat blijf ik ook volhouden dat het correct is, wij besluiten daar gewoonlijk uit dat er dus altijd een gelovig overblijfsel in Israël is. En dat Israël in zijn totaliteit dus nooit verstoten geweest is, ook in onze dagen niet en ook niet zal zijn. Het blijkt namelijk altijd een minderheid te zijn weliswaar, maar het blijkt een groep te zijn die inderdaad trouw blijft aan Jehovah. Dat vind je bij Elia als voorbeeld, maar er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van te geven in de Bijbelse geschiedenis. Ook blijkt er steeds uit dat het inderdaad een minderheid is, slechts een kleine categorie. En zo'n kleine categorie bestond er ook in de dagen van de Heer Jezus, een kleine groep van gelovigen, trouw aan de belofte, trouw aan de profeten en inderdaad wachtend op de komst van de Messias. En toen hij verscheen, nam men hem ook als zodanig aan, men accepteerde hem. Daar gaat het om. Dat is een conclusie die je uit deze verse zou kunnen en ook zou moeten trekken. Maar dat is een heel algemene. Men zou ook een veel beperktere conclusie kunnen trekken. Veel smallere. Namelijk, Paulus zegt, God heeft Israël niet verstoten. En hij geeft als antwoord, want in ieder geval ben ik niet verstoten. Want ik ben Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam van Benjamin. En God heeft mij aangenomen. God heeft mij begenadigd. Dan is er dus in ieder geval één. En pas daar en meteen daarop vergelijkt Paulus de situatie met de dagen van Elia, zodat er ogenblikkelijk een vergelijking gemaakt wordt dus tussen Elia en Paulus. Dat moet eerst opvallen. En dan vervolgens, want dan ben ik nog maar in hoofdstuk in vers 2 en 3 van Romeinen 11, hè. Paulus noemt eerst zichzelf en dan noemt hij Elia uit 1 Koningen. Zodat je die vergelijking tussen Paulus en Elia al zou moeten maken. En dan verder, in vers 4 wordt gesproken over het antwoord wat Elia krijgt. Namelijk dat hij niet alleen is, maar dat er nog 7000 anderen zijn die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En die God heeft overgelaten. Hij heeft hen doen ontkomen of doen overblijven. En meteen zegt dan de apostel in vers 5, alzo, namelijk op dezelfde wijze, is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, of ontstaan, tot stand gekomen, naar de verkiezing der genade. Maar degene die koos was uiteraard God zelf. En wel uit genade. Zodat we aan de ene kant hebben Elia en die 7000, en aan de andere kant hebben we Paulus en ja, zeg ook maar gelovig overblijfsel. Bij voorkeur zouden we dat zo moeten noemen, maar vervolgens wordt dat dus de gemeente, want zo heet het gelovig overblijfsel in onze dagen. Dat is het verhaal. Waarmee gezegd wil zijn dat Elia en die 7000 een beeld zijn van Paulus en de gemeente. Of meer helemaal weer in het algemeen, het overblijfsel in de dagen van Elia is uitdrukkelijk een beeld van het overblijfsel in onze dagen en dat is de gemeente. Daar komt het op neer. En daarna gaat de apostel Paulus hier in dit schriftgedeelte verder met te zeggen dat weliswaar de ongelovigen verhard zijn geworden en zij krijgen geen deel aan de vervulling van de beloften en dat zelfs in overeenstemming met wat het Oude Testament daar al over zei. Hij citeert namelijk nogal uitgebreid uit Jesaja en daarna ook uit Ezechiël. En vervolgens trouwens uit de psalmen, zoals dat nou eenmaal te doen gebruikelijk is. Verschillende schriftplaatsen dus citeert hij in ieder geval vanaf vers 8 van Romeinen 11. En dan tot en met vers 11, hè? Vers 8 tot en met 11. Schriftplaatsen uit het Oude Testament over het ongeloof en daarmee toch de terzijdestelling van Israël als volk. Maar het neemt niet weg dat er uit het volk wel degelijk een overblijfsel is. En bij nader inzien wordt natuurlijk ook uitgelegd. Maar dat is pas in het gedeelte vanaf vers 16 en 17. Wordt ook uitgelegd dat het overblijfsel ook niet noodzakelijk hoeft te bestaan uitsluitend uit Israëlieten. Want in hoofdstuk 9 legde hij al uit dat degenen die de belofte zouden verkrijgen, die krijgen dat op basis van geloof en niet op basis van afstamming. En een Israëliet krijgt deel aan de vervulling van de belofte, niet omdat hij Israëliet is, want zelfs heel Israël is terzijde gesteld als ongelovig volk. Maar hij krijgt, ondanks dat hij bij dat ongelovige Israël hoort eigenlijk, krijgt hij toch deel aan de vervulling van de belofte, omdat hij nou eenmaal een gelovig is. Wanneer vastgesteld wordt, dan is de belofte dus uit het geloof. En als het uit geloof is, is het dus niet uit afstamming. En dat betekent dat elke heiden die tot geloof komt, inderdaad deel krijgt aan de vervulling van diezelfde belofte. En zo ontstaat dan de gemeente uit Joden en heidenen in het algemeen gesproken. Dat is de uiteenzetting hier. En nog een eindje verder in het hoofdstuk spreekt de apostel zelfs uitdrukkelijk over de uiteindelijke voltooiing van de gemeente in vers, en zelfs de opname van de gemeente in vers 25, als hij daar spreekt over dat de volheid der heidenen zal ingaan en dat daarna, nadat de volheid der heidenen en dus der volkeren zal zijn ingegaan, in de hemel zelf uiteraard, na de opname van de gemeente dus, dan zal daarna inderdaad heel het volk zalig worden. Al wat er van over is overigens, maar het is na de opname van de gemeente. Dat weten wij natuurlijk ook, want dat gebeurt dan inderdaad via de grote verdrukking die pas na de opname van de gemeente zal plaatsvinden. En dat staat dan in vers 26, al zo zal geheel Israël zalig worden gelijk geschreven is. Want er komt dan weer natuurlijk een citaat uit het Oude Testament. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Van het natuurlijke Israël, want dat is Jacob dan in elk geval. Hè? Waarna inderdaad weer in vers 27 dat verbond genoemd wordt, het nieuwe verbond, wat aangekondigd werd over Israël, wat in de toekomst ook op Israël zal worden toegepast, maar wat in onze dagen wordt toegepast op de gelovigen uit Joden en Heidenen, in afwachting van de bekering van Israël. Daar gaat het om. Maar heel die situatie van Elia, die maar alleen overbleef, met nog 7000... komt overeen met Paulus, die maar alleen overbleef, want daar komt het ongeveer op neer. Maar dan waren er toch ook nog anderen bij. Het eigenaardig is dat de apostel Paulus zich bij gelegenheid ook beklaagt dat hij alleen is overgebleven. Dan nog wat later dan. Toen hij in de gevangenis zat in Rome enzovoorts. Ze hebben me alle verlaten, ik ben maar alleen overgebleven. Alleen, wie was er bij hem? De dokter, geloof ik. Alleen, toch? Zo was het toch? Alleen Lucas is met mij, zei hij, geloof ik. Maar ze hadden hem alle verlaten. Dat doet hij zelfs dezelfde uitspraken als Elia dus. Toch was hij uiteraard niet alleen, hoewel hij daar alleen in de gevangenis zat. Want er waren er wel degelijk die trouw waren gebleven aan het woord. Hopelijk ook meer dan 7000. Maar goed. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat deze geschiedenis van Elia in ieder geval in 1 Koningen 19 rechtstreeks verband houdt met de nieuwtestamentische en in het bijzonder zelfs met de gemeentelijke waarheid. De gemeente dus daadwerkelijk in onze dagen. En dan ga ik dus weer even terug naar 1 Koningen 19, want daar is nog wel wat mee aan de hand. Elia moet namelijk vluchten na die kwestie op de Karmel, nadat Jehovah zich gemanifesteerd heeft als de ware God. Niettemin moet hij vluchten voor koning Ahab en in bijzonder zijn vrouw Izebel. En dan staat er in vers 3 van 1 Koningen 19. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam te Beersheba, dat in Juda is. Want Ahab was koning niet over Juda, maar over Israël. Dat wil zeggen over de 10 stammen van Israël. Maar hij verliet dus min of meer het land, ging naar Beersheba in Juda en liet zijn jongen al daar en zelf ging hij in de woestijn een dagreis. Waarna de staat hij rustte, hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom, staat in vers 5, maar ook al in vers 4. Hè? Hij zat onder een jeneverboom. En denk dan niet dat hij dan meteen genoeg te eten had dus, of genoeg te drinken had, want zo was het natuurlijk ook weer niet. Nee, waar het om gaat is, in eerste plaats, de plaats Beersheba, die brengt ons regelrecht terug naar Genesis. Dat kan niet missen, omdat de geschiedenis van de aartsvaders nogal eens te maken heeft met de gebeurtenissen in Beersheba. In de eerste plaats is dat al zo, dan bladeren we dus nu helemaal terug naar Genesis 21. Genesis 21. Waar we terecht zijn bij Abraham en Hagar en Ismaël Ismaël, die in ieder geval een beeld is van het natuurlijke Israël, dat naar het vlees geboren is, zo wordt het genoemd in Galaten 4, Israël naar het vlees, daarvan is Hagar een beeld, Hagar die naar het vlees geboren is, en daarmee, of Ismaël die naar het vlees geboren is. Ismaël is immers de zoon van de slavin, staat daar, Hagar, de slavin. En daarmee is Ismaël een beeld van het natuurlijke Israël, zoals het leefde in slavernij, uiteraard onder de wet. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar als dan Isaac geboren wordt, dan moet Hagar en Ismaël worden uitgedreven. Dat is wat hier uiteengezet wordt, omdat die twee elkaar niet verdroegen. Nou ja, Sarah en Hagar niet, maar Isaac en Ismaël dus ook niet. Dat blijft dus eigenlijk gewoon dezelfde tegenstelling. En dan wordt inderdaad Ismaël uitgedreven. Dat is een merkwaardige zaak, want de gedachtegang is namelijk heel gemakkelijk te volgen. Ismaël is immers een beeld van Israël onder de wet. Slavernij onder de wet. Is dienstbaar enzovoorts. Isaac is daarna de zoon van de vrije en is een type van de gemeente. Dat hoef ik niet te zeggen dat het zo is. Het is een type van de gemeente, zeg ik niet. Het staat gewoon in Galaten 4. Dat is makkelijk zat. Hè? En dan wordt de dienstmaagd met haar zoon uitgedreven. De uitdrijving van Hagar en Ismaël is inderdaad een uitbeelding dus van de terzijdestelling van het natuurlijke Israël officieel in onze dagen. Hebt u die? Begrijpt u dat? Kun je dat is natuurlijk wel even een heleboel tegelijk, hè? Maar anders doe ik er dagen over om het uit te leggen natuurlijk. Galaten 4 worden ze vergeleken. Sion en Sinaï en dus het nieuwe verbond en het oude verbond en dus Sarah en Hagar en daarmee ook Isaac en Ismaël. Die worden allemaal genoemd tegenover elkaar. En je weet waar Galaten toch over gaat, hè? Galaten gaat over of een gelovige al of niet onder de wet leeft. En het antwoord is nee, want de wet dat is dus het oude verbond en wij leven onder het nieuwe verbond. En die twee verdragen elkaar niet. Dus toen Isaac verscheen als beeld van het nieuwe verbond, toen moesten Hagar en Ismaël inderdaad worden uitgedreven. Kortom, als onder de gemeente het nieuwe verbond ontstaat, als onder het nieuwe verbond de gemeente ontstaat, dan wordt Israël levend onder de wet. Uitgedreven inderdaad. Dat is wat hier vermeld wordt. Maar dan doet zich een merkwaardige geschiedenis voor, want er staat er in Genesis 21 vers 14. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind, Ismaël dus, en zond haar weg en ze ging voort en dwaalde in de woestijn Beersheba. Merkwaardig, de bron van de eedzwering betekent dat. En de eedzwering is altijd de belofte omtrent eeuwig leven, de belofte omtrent Abraham zou een zoon hebben, omtrent de geboorte van Isaac en uiteindelijk dus de belofte omtrent de komst van een nieuw verbond en de komst van de Christus en dat soort dingen meer. Spreekt over de verlossing in het algemeen. En een bron, het is een bron van de eedzwering. Een bron is altijd een beeld van de belofte. Daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Dus dat kan ook niet missen. De bron belooft namelijk water. En water is leven. En dat is het nieuwe verbond dus eigenlijk. En de bron is dus de belofte dat dat nieuwe verbond zou komen. Kortom, een bron is altijd een beeld van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. De hele Bijbel door. Nou, de bron van de eedzwering. De naam spreekt dus uitdrukkelijk over de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Maar goed, het water uit de fles raakt op en ze wierp het kind onder een van de struiken en ze ging en zette zich tegenover afgaande zoverre als die met de boog schieten, want zeiden zij dat ik het kind niet zie sterven en ze zat tegenover en hief haar stem op en weende. En dan zou je meteen de vraag kunnen stellen, heeft God dan zijn volk verstoten? Het natuurlijke Israël. Want daar is Ismaël en Hagar een beeld van. Hè? Heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is nee, helemaal niet. Want wat staat er? In vers 17. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel gods, riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u Hagar? Het is bijna hetzelfde als, wat maakt u hier Elia? Heb je dat? Precies dezelfde gedachtegang. Wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. Dus inderdaad, dat is een uitbeelding van hoe toch de beloften aan het natuurlijke Israël vervuld worden. Ondanks de terzijdestelling van het volk. Nou, en dan staat er, God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd booschutter. Hij woonde in de woestijn Paran. En dat is precies waar later Sela gelegen zou zijn. En waar dus in tegenwoordigheid Petra ligt, want dat is hetzelfde. En dat is precies de plaats waar Israël verzameld zal worden. Het natuurlijke Israël in de toekomst, maar in de dagen wanneer het tot geloof zal komen. De dagen dus na de opname van de gemeente. Merkwaardig genoeg. Waarmee je maar weer ziet dat hier eigenlijk gewoon wordt vastgesteld dat het natuurlijke Israël weliswaar terzijde gesteld is. Maar niettemin wordt het gezegend en krijgt het toch deel aan de vervulling van de beloften. Ondanks dat Isaac daar ook nog is. Maar het punt is dat in deze verhouding Isaac inderdaad een beeld is van de gemeente in onze dagen. En Ismaël is een beeld van het natuurlijke Israël dat wel degelijk tot geloof zal komen in de toekomst. Dat is één ding. Maar de andere gedachte is natuurlijk dat niettemin toch in onze dagen wel degelijk Israëlieten tot geloof komen. Wel degelijk deel krijgen aan de vervulling van de belofte. Deel krijgen aan Isaac, om zo te zeggen. En we spreken dus inderdaad over precies dezelfde dingen als dat waar de apostel Paulus over spreekt. Over letterlijk gelovigen uit Israël die zelfs in onze dagen deel uitmaken van de gemeente. Zodat je hier een dubbele gedachte vindt in deze geschiedenis in Genesis 21. Namelijk aan de ene kant roeping van de gemeente en dus de terzijdestelling van Israël. Maar uit dat Israël zullen wel degelijk de gelovigen deel hebben aan de vervulling van de belofte. Ook in de dagen waarin Isaac leeft, zal ik maar zeggen, ook in onze dagen dus. En vervolgens drukt het natuurlijk uit hoe dat Israël ook na de opname van de gemeente alsnog deel zal hebben, als volk zelfs in zijn geheel, aan de vervulling van dezezelfde belofte. Krijgt deel aan de zaligheid dus. Beide waarheden vind je hier terug. Eigenlijk is het zo dat het maar om één waarheid gaat, namelijk dat ondanks de roeping van de gemeente toch de zaligheid terechtkomt bij Israël. Of dat Israëlieten deel hebben aan die zaligheid. Dat heet dan officieel niet meer Israël, het heet dan officieel de gemeente. Maar niettemin gaat het om de natuurlijke afstammelingen van Abraham, die uit zijn vlees geboren zijn, om zo te zeggen, maar die door geloof wel degelijk, en door het aanroepen van de naam des Heren, moet ik eigenlijk zeggen, wel degelijk deel krijgen aan het nieuwe verbond, aan de zaligheid, aan eeuwig leven enzovoorts. Hier dus roept Hagar en Ismaël de naam des Heren aan, want daar komt het op neer en God hoort hun stem en verhoort hen. Dat is Beersheba. Dat is die plaats waar nu in 1 Koningen 19 Elia terechtkomt. Precies dezelfde omstandigheden. Die zit er ook maar alleen. Nou is alles verloren. Neem mij maar weg. Hier zullen we sterven. Enzovoorts. Maar het gebeurt niet. Net zo min als dat Hagar of Ismaël sterven in Genesis 21. En precies dezelfde situatie. Men spreekt tot de Heer en de Heer hoort en geeft antwoorden. Zegt nee hoor, er is een overblijf. Men zal overleven. Hagar zou overleven, Ismaël zou overleven. En later Elia zou overleven. Maar we zijn er nog niet. Want in ditzelfde hoofdstuk in Genesis 21 vinden we in het latere deel, het tweede deel van het hoofdstuk dus, dat Abraham de bron, en zelfs in bijzonder deze bron van Beersheba, terugverovert op Abimelech. En het aardige daarvan is dat Abimelech en zijn volk, eigenlijk de Filistijnen, dat Abimelech, zeg maar dus de Filistijnen in het algemeen, net als Ismaël en Hagar, een beeld zijn van hen die onder de wet leven. Het beetje verschil is eigenlijk dat Abimelech en de Filistijnen een bijzonder beeld zijn van dat deel van Israël wat in onze dagen nog onder de wet leeft. Ook nadat het nieuwe verbond al is aangebroken. Wel, aan dat volk, aan Israël, waren de beloften gedaan. Vandaar dat je hier vindt dat Abimelech en de zijnen zich meester hebben gemaakt van de putten die Abraham gegraven had, van Abrahamse putten. Zoals in onze dagen het natuurlijk is dat er, zeg maar, het Jodendom nog steeds zegt, nee, de beloften zijn aan ons gedaan. Maar zij leven onder hun eigen wet en zijn in slavernij. En zo gaat het dus niet. Dus wat gebeurt er? Abraham verovert, of verwerft, moet ik eigenlijk zeggen, de bron terug. Het gaat in tamelijk goede verstandhouding. Er worden wat geschenken uitgewisseld enzovoorts. En dan, dan wordt er gesproken over die put. Abimelech zei tot Abraham in vers 29... Wat moeten deze zeven ooilammeren die gij hier apart gesteld hebt? En Abraham zei dat gij de zeven ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot de getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Waarmee je maar weer ziet dat die put daar in Berseba inderdaad Abrahamse put is. Een beeld van de belofte aan Abraham. Maar hier in handen van Abimelech en de Filistijnen, natuurlijk Israël, is weer de gedachte. Maar niettemin, Abraham krijgt hem terug. En dan staat er, vers 31, daarom noemde men die plaats Berseba. Leuk hè, hier pas. Terwijl daarvoor die naam ook al genoemd was. In vers 14. Maar hier opnieuw. Daarom noemde men die plaats Berseba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Nou is het ineens de eed tussen Abimelech en Abraham. En dan staat er, alzo maakten zij een verbond te Berseba. Daarna stond Abimelech op en Pichol zijn krijgsovers en ze keerden wederom naar het land der Filistijnen. En hij plantte een bos in Berseba en riep aldaar de naam des Heeren, des eeuwige Gods aan. Enzovoorts. Nou, daar heb je het verhaal weer. Ook nu wordt in Berseba de naam van Jehovah aangeroepen. En u weet wat Joël ervan zegt, hè? Joël zegt, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En dat is waar het hier om gaat. Het gaat om de zaligheid, de bron van de zaligheid. Wie krijgt daar deel aan? Het natuurlijk Israël, ja, min of meer, maar alleen als het tot geloof komt. Want in werkelijkheid wordt de belofte gegeven slechts aan degenen die geloven. En ongeacht de afstamming. En vandaar eigenaardigheid dat we dan Ismaël en Hagar inderdaad bij die bron zien. En dat we hier vinden Abimelech en de Filistijnen bij die bron. Maar hij is van Abraham. En daar gaat het maar om. Het beeld allemaal uit hoe ook in onze dagen, ook zelfs uit het Joodse volk, uit Israël, een gelovig overblijfsel bestaat. Dat wel degelijk afstand van Abraham, Isaac en Jacob, maar dan wel degelijk ook deel krijgt aan de vervulling van de belofte. Ondanks dat het verworpen is. Ondanks dat het terzijde gesteld is. Ondanks dat God Israël niet erkent als Ammi. Want die niet-erkenning van Israël als zijn eigen volk komt tot uitdrukking in de verwerping van Ismaël en Hagar. Het komt tot uitdrukking in dat dat Abimelech en de Filistijnen inderdaad Abrahams tegenstanders zijn. Want zo is het altijd gebleven ook. Maar niettemin hebben ze iets met elkaar. Ze hebben namelijk die putten. Dus ze kunnen er nooit over eens worden van wie die dingen eigenlijk zijn. Is het van de gemeente, het nieuwe verbond, of is het van Israël? Dit is van degene die geloven. En daar gaat het maar om, hè? Nou goed, dat was Genesis 21. Dan hebben we ook iets bijzonders, namelijk in Genesis 22. Daar vinden we de geschiedenis van Abraham die Isaac zou offeren en die Isaac bij gelijkenis uit de dood wederverkrijgt. En die uitdrukking citeer ik natuurlijk uit Hebreeën 11. Hè? Abraham die Isaac bij gelijkenis uit de dood wederverkregen heeft. En dan staat er vervolgens in Genesis 22 vers 19... Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren en hij maakte zich op en ze gingen samen naar Berseba en Abraham woonde te Berseba. Dat wil zeggen, meteen nadat hij Isaac uit de dood had wederverkregen, woonde hij bij Berseba. En wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. Het uit de dood wederverkrijgen van Isaac is uiteraard een beeld van de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat men dan woont bij Berseba drukt inderdaad uit dat het nieuwe verbond de vervulling is van de beloften die gedaan zijn. Want daar is de put bij Berseba immers de uitbeelding van. Nou, daarna krijgen we het verhaal uit Genesis 21 nog een keer. Maar nu met een paar andere namen erin. Dat is namelijk in Genesis 26, waar Isaac terechtkomt in het land der Filistijnen. En weer bij Abimelech. Want de koningen van de Filistijnen heetten in die dagen allemaal stuk voor stuk Abimelech. Dat maakt dus niet uit wie het was. Zoals de koning van Egypte altijd Farao heette. Makkelijk genoeg. Maar daar blijkt dat de Filistijnen steeds de putten dichtgooien. De bekende oude putten van Abraham. Dat is een uitbeelding van hoe men onder de wet de beloften die aan Abraham gedaan zijn gewoon vergeten. Ja, men leeft zo hard onder de wet, men moet zo hard werken onder de wet. Men vergeet dat God gewoon uit de rijkdom zijn en genade beloften gedaan heeft. Gewoon aan een ieder die gelooft. Het heeft met werken niks te maken. Men vergeet het gewoon. Het is ook waar Paulus op terugkomt, eveneens in Galaten. We waren net in Galaten 4 even in verband met die vergelijking tussen Sara en Hagar. Maar in Galaten 3 betoogt de apostel Paulus dat de wet weliswaar na 430 jaar erbij gekomen is, maar dat daardoor de belofte, die dus 430 jaar ouder was, dat daardoor de belofte niet teniet gedaan wordt. Daardoor wordt de belofte niet krachteloos. Dan heb je dezelfde gedachtegang. Hè? De wet doet de belofte vergeten. Oftewel, de Filistijnen gooien de putten dicht. Maar dan komt Isaac, die een beeld is van Christus, de opgewekte. Een beeld is dus in het algemeen van het nieuwe verbond. En Isaac maakt ruzie met Abimelech, want hij zal die bronnen terugkrijgen. Het waren zijn bronnen, waren die zijn vader gegraven had enzovoorts. En dat gebeurt ook daadwerkelijk. Er waren zelfs meerdere bronnen, maar daar ga ik nou allemaal niet op in. De bron Ezek in vers 20. Een bron met levend water heet het zelfs, hè, in vers 19. De knechten van Isaac dan groeven in het dal en ze vonden al daar een put van levend water. Alsjeblieft, levend water. De bekende uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Hè? Dan zie je toch waar het over gaat. Hè? En dan een bron Ezek. En dan nog een bron Sitna in vers 20 en 21. Enzovoorts. Maar goed, ze hadden daar oneenigheid over. Maar dan blijkt dat even kijken. Dat er dan staat. In vers 23. Daarna toog hij vandaar op naar Berseba. En de Heere verscheen hem in dezelfde nacht. Natuurlijk, want in Berseba verschijnt de Heer altijd. Daar waar hij zijn belofte gedaan heeft. Daar waar men een beroep doet op de beloften Gods. Daar laat hij ook van zich horen. Daar gedenkt hij, daar ziet hij, of hoe het bij gelegenheid allemaal maar heten mag. Dus Isaac is in Berseba. De Heere verscheen hem in dezelfde nacht natuurlijk en zei: ik ben de God van Abraham, uw vader, vreest niet, want ik ben met u en ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams mijn knechtswil. Toen bouwde Isaac daar een altaar en hij riep de naam des Heeren aan, precies dezelfde uitdrukking, en al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. En zei Paulus in Romeinen 10, hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloven? In dat verband, hè? In verband met deze teksten, kun je zien hoe die schriftgedeeltes toch allemaal aan elkaar hangen. Hè? Nou goed, hij bouwde een altaar, riep de naam des Heeren aan, sloeg al daar zijn tent op, woonde daar dus. En Isaacs knechten groeven daar een put in Berseba. Was daar dan niet een put? Ja. Jawel, maar die was dichtgegooid. Maar die werd hier opnieuw ontdekt. Die werd hier gewoon weer opgegraven. Nou, de knechten groeven die put op. En Abimelech trok tot hem van Gera, zijn hoofdplaats. Met, weet je veel hoe die man heet, Ahuzat. Nou ja, zijn vriend. En Pichol zijn krijgsoverste. En dan sluiten zij een verbond. Isaac en Abimelech. En dan maken zij een maaltijd. Want dat is een verbond, een maaltijd. Ze brengen samen zelfs de nacht door en dan krijgen we vers 31. En zij stonden des morgens vroeg op en zwoeren de een de ander. Dat deden Abraham en Abimelech ook al. En ze noemden de put waar het toen om ging de put van de eedzwering in Genesis 21. En hier gaat het om precies hetzelfde. Abimelech en Isaac, ze zwoeren de een de ander. Daarna laat Isaac hen gaan en ze togen van hem in vrede. En het geschiedde op dezelfde dag dat Isaacs knechten kwamen en boodschapten hem van de zaak des puts die zij gegraven hadden. Want sinds vers 25 waren ze bezig met de graven van die put. Nog steeds, hè? Maar ze boodschapten omtrent de put die zij gegraven hadden en ze zeiden, we hebben water gevonden. Zodat er nu weer een put was. En dan staat er, en hij noemde dezelfde Seba. Daarom is de naam die er staat, Berseba, tot op deze dag. Zodat Isaac opnieuw diezelfde bron opgraaft en hem dezelfde naam geeft. En eveneens gepaard gaande met een eedzwering enzovoorts. Kortom, het gaat gewoon steeds om de beloften die gedaan zijn, die steeds verdwijnen, in andere handen vallen, maar waar men steeds inderdaad terugkeert en ze blijken er altijd nog te zijn, dus altijd nog steeds water. Dat is waar het om gaat. Betekent dat die beloften altijd actief blijven, ook in onze dagen. En het betekent ook dat als een Israëliet in onze dagen een beroep doet op die beloften Gods, dan krijgt hij ogenblikkelijk deel aan de vervulling daarvan. Kortom, als een Israëliet in onze dagen de naam des Heren aanroept, dat is ongeveer hetzelfde als naar Berseba gaan dus, hè? Als hij de naam des Heren aanroept, zal hij behouden worden. Dat is precies wat Paulus in Romeinen 10 zegt, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, ongeacht Jood of Heiden. Maar ja, hoe zullen ze aanroepen? In wie ze niet geloofd hebben enzovoort. Het gaat dus inderdaad op basis van geloof. Maar eens kijken, ik dacht dat ik hem nog een keer had, die put. Ja, want dan hebben we gehad Abraham, Isaac, en dan hebben we natuurlijk nog in Genesis 28, hebben we Jacob. Even zien. Ja, daar vinden we Jacob, die hier in Berseba was, want hij woonde daar. Maar hij moet vertrekken, weet u wel, vanwege de oneenigheid nu. Niet meer tussen Isaac en Ismaël uiteraard, maar nu is de oneenigheid tussen Jacob en Esau. Wat eigenlijk volstrekt hetzelfde is hoor, maar goed. Maar dan moet hij Berseba verlaten, dan staat er Jacob toog uit van Berseba. En hij gaat daar inderdaad bij vandaan, maar dan staat er, hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. De naam van de plaats wordt in ieder geval voorlopig niet genoemd, zodat we niks anders weten als hij verlaat Berseba, hij moet er bij vandaan, waarbij die gelegenheid verschijnt ook de Heer aan Jacob in dezezelfde nacht. Een plaats die dan later Bethel genoemd wordt overigens. Maar het staat wel degelijk net zo goed weer in verband met Berseba. De vlucht van Jacob is ook een eigenaardige zaak. Ik heb het wel eens verteld, geloof ik. Er staat ook uitdrukkelijk, hij ging uit Berseba en ging naar Haran. De gedachte is namelijk dat de beloften aan Israël gedaan zijn. En uiteindelijk denken wij dat Israël, dat zijn de Joden. Want dat is het enige wat er van overgebleven is. Dat is ongeveer de gedachte dan. Hè? Toch? Maar, en daar is Esau dan in bijzonder de uitbeelding van. Maar Esau blieft niet, heeft geen belang bij eerstgeboorterecht, heeft geen belang bij eeuwig leven of hoe dat maar heten mag. Die geeft dat zomaar weg, die wil dat niet. En Esau is daarmee een beeld van het ongelovige Joodse volk. Maar Jacob uiteraard, die wel prijs stelt op het eerstgeboorterecht, is een beeld van het gelovig overblijfsel in onze dagen. Maar hij moet vluchten voor de Joden dus, hè, betekent dat. Hij moet vluchten voor Esau. Zoals de gelovigen in onze dagen moesten vluchten in de dagen van handelingen voor de Joden die hen kwaadgezind waren. Want die christenen die beweerden dat zij deel hadden aan de vervulling van de beloften, aan Berseba dus. Hè, dat ze beweerden dat ze deel hadden aan de vervulling van de beloften die God in het Oude Testament gedaan had. En de Joden werden dus jaloers, zoals Esau jaloers was op Jacob enzovoorts. En toen ontstond er oorlog, om zo te zeggen. Daar komt het op neer. En Jacob moet dan inderdaad vluchten van bij Esau vandaan, daar komt het op neer. Maar niettemin, hij moet weliswaar Berseba dan ook verlaten, maar de Heer verschijnt hem en belooft hem het een en ander. Want het gaat erom dat hij wel degelijk, Jacob wel degelijk, geacht wordt erfgenaam te zijn van de beloften. En dat is in onze dagen natuurlijk nog zo. Het gelovige overblijfsel in onze dagen wordt geacht wel degelijk erfgenaam te zijn van de beloften ooit aan Abraham gedaan. Nou goed, Jacob moet dan vluchten. En u kent het verhaal toch, hè? Hij vlucht bij Esau vandaan, maar gaat naar de andere familie. En daar vinden we dus langzaam bekende gedachten weer terug. Hè? Hij moet bij Esau, een beeld van de Joden, vandaan. Maar hij gaat naar Haran in Syrië. En dat noem ik nou omdat Elia daar ook naartoe moest. hebben we net gelezen. Hij moest dus naar Haran in Syrië. En daar woonde de andere helft van de familie, zal ik maar zeggen. En dat blijkt dan inderdaad een beeld te zijn van de 10 stammen van Israël. Dat is dat verhaal weer. Hè? Maar niettemin, hij gaat daar naartoe vanuit Beersheba en krijgt inderdaad de zegen van de Heer mee. Dat is hier in Genesis 28, vers 10. En daarna op de terugweg. Nee, op de terugweg, wat heet. Ik mag het geen terugweg noemen. Daarna in Genesis 46, laat ik het zo zeggen. In Genesis 46 gaat Jacob naar Egypte. Dan moet hij weer Beersheba verlaten. Dan wel het beloofde land verlaten. Hij gaat naar Egypte waar Jozef gevonden was. Maar dat is hetzelfde als dat Jacob uit Beersheba weg moet. En vader Isaac verlaat en naar Haran moet. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Alleen nu is het naar Jozef in Egypte en dat is weer hetzelfde verhaal. Ook weer een uitbeelding van die kwestie van die 10 stammen natuurlijk. Maar niettemin, Jacob gaat naar Egypte. Daar staat in vers 1 van Genesis 46. Israël verrijsde met al wat hij had en hij kwam te Beersheba. En hij bouwde een altaar, maar dat deed Abraham al, dat deed Isaac al. Hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts. Alsjeblieft, hè? Natuurlijk. God sprak tot hem, want dat is wat altijd in Beersheba gebeurt. En zei, Jacob, Jacob. En hij zeide, zie, hier ben ik. Er staat uiteraard tweemaal Jacob, omdat het nou inderdaad gaat om een dubbele deel, om het eerstgeboorterecht, werkelijk, zelfs in verband met de gemeente. En Jacob zei, zie, hier ben ik. En hij zeide, ik ben die God, uw vaders God. Dat hebben we er straks ook gelezen, net zo'n uitdrukking. Ik ben de God van uw vader. Ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Maar dat was tegen Ismaël ook al gezegd. Precies dezelfde. En op dezelfde plek. En ik zal met u aftrekken naar Egypte. Ik zal u doen wederoptrekken, medeoptrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Beersheba. En de zonen van Israël voerden Jacob, hun vader en hun kinderen en hun vrouwen op de wagen die Farao gezonden had om hem te vervoeren uiteraard. En ze namen hun vee en hun haven en zo kwamen ze naar Egypte en vonden daar Jozef. En ook deze geschiedenis drukt weer precies hetzelfde uit. De beloften worden inderdaad vervuld, hoewel men soms inderdaad Beersheba moet verlaten. Je moet soms vluchten, dat doet er nou niet toe. Hoe verkeerd het ook gaat, maar via Beersheba krijgt men de zegen van God mee. En dat is heel de gedachtegang die een uitbeelding is van de bedeling van onze dagen, waarbij alles fout gaat, waarbij in Israël, dat is weer Romeinen 11, waarbij Israël het niet verkregen heeft, staat, Israël heeft het niet verkregen, Israël is verhard geworden, doelend uiteraard op het Joodse volk, maar niettemin, degenen die geloven, krijgen wel degelijk deel aan de vervulling van de belofte, daar gaat het om. En dat is wat dus ook wordt uitgebeeld in 1 Koningen 19, als Elia hier moet vluchten, precies dezelfde gedachte, hè? En dan moet Elia vluchten. En ik kom terecht te Beersheba, dat in Juda is. En hij zelf ging in de woestijn een dagreis, zodat je Beersheba en de woestijn weer bij elkaar hebt, net als bij in de dagen van Ismaël. En kwam en zat onder een jeneverboom staat er. En hij bad dat zijn ziel stierven en zei, het is genoeg. De begrip jeneverboom, dat woord, heeft in het Hebreeuws normaal de betekenis van onder het juk brengen. Nou, dat is makkelijk, hè. Wat een jeneverboom is, weet ik niet, maar wat het woord betekent, weet ik wel. Het betekent onder het juk brengen of een juk opleggen of zo. En dat betekent automatisch dus dat de jeneverboom een beeld is van de wet. Daar komt het op neer. En dat is niet voor niks dat er dan ook uitdrukkelijk bij staat dat het in Juda was. Want die wet wordt altijd, zeker in de Nieuwtestamentische tijd, geassocieerd met het Joodse volk. Dat vasthoudt ook inderdaad aan die wet. Blijkt trouwens dat de Heer hier bij Elia komt en hem ogenblikkelijk dus ook wegstuurt. Het schijnt dus dat hij inderdaad niet onder de jeneverboom hoort te zijn. En dat blijkt wel. Was onder de jeneverboom en hij zei, neem me weg, laat me maar sterven. Maar toen verscheen in vers 5 een engel, zoals gebruikelijk dus, hè, en zei tot hem, sta op, eet. Dat was ook zoals gebruikelijk. En hij zag om en ziet aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. Nou, de verklaring is gewoon dat dit een uitbeelding is van het Nieuwe Verbond. Levensmiddelen in het algemeen staat voor het Nieuwe Verbond. Water, het water des levens. Trouwens, in Bersebe is nou eenmaal water. Is nou eenmaal die put, daar gaat het om. En de koek is net zo goed een beeld van leven. Maar hij nam het tot zich en vervolgens ging hij toch maar weer liggen. Onder de jeneverboom dus. En wat het uitbeeld... Maar heel gemakkelijk. Het beeld uit hoe het nieuwe verbond aanbreekt, maar hoe men gewoon weer onder het oude verbond gaat leven en dus weer bezwijkt. En dat is weer de gelaten brief dus. Maar het is ook de geschiedenis van handelingen. Het is trouwens helemaal de Nieuwtestamentische geschiedenis, waarbij het nieuwe verbond aanbreekt, waar de beloften die gedaan zijn vervuld worden, waar men dus uit genade zalig wordt, daar komt het op neer, waar men leven ontvangt, en dan opnieuw terugkeert toch, na enige tijd dikwijls, maar niet meer een keer terug naar het oude beginsel van de wet. Men wordt weer onder het juk gebracht. Dat is de hele reden waarom de gelatenbrief geschreven werd. En dat is ook de strekking van met name Romeinen 6 en in het bijzonder zelfs nog Romeinen 7. Maar in feite speelt het in alle nieuwtestamentische brieven een rol. En in de geschiedenis van handelingen speelt het een belangrijke rol. Ik hoef u alleen maar te noemen het verschil wat er bestond in de praktijk tussen Petrus en Paulus. Petrus die met groot gemak weer terugkeerde onder de wet. En die daardoor Paulus tegen zich kreeg. Want om die dingen gaat het. Nou goed. Wat er dan ook gebeurt, is dat als hij zich wederom neerlegt, dat dan de engel des Heren kwam ten andere malen, vers 7. En roerde hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zal te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen, 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. Dat wil zeggen, hij moest onder dat juk vandaan, onder de jeneverboom vandaan dus, niet meer onder de wet. Dat in elk geval. Maar wat ging hij toen doen? Waar moest hij toen naartoe? Notabene naar de berg Gods Horeb. En waar kennen we de berg Gods Horeb van? Van de wet toch? Van Mozes? Juist van de wet. Het is de eigenaardigheid. Hij moet opstaan van onder de jeneverboom, omdat dat een beeld is van de wet. En we moeten hier naartoe, naar Horeb. Om wat te doen? Om zich onder de wet te plaatsen? Toch dus, Horeb? Nee, integendeel. Om inderdaad niet alleen naar Horeb te gaan, maar zelfs de berg te beklimmen, opdat hij zou zijn op dezelfde plaats als eens Mozes. En wat deed Mozes daar? Ja, hij kreeg de wet natuurlijk. Maar God sprak met hem. Het punt is, God toonde hem daar het een en ander. Weet u nog? En toen kwam Mozes van de berg. En toen zei de Heer, dan moet je wel die tabernakel maken. Maar zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En waar het om gaat is, dat Mozes op de berg, op Horeb of Sinaï, of hoe je maar genoemd wordt, dat Mozes daar niet alleen de wet heeft ontvangen, maar dat Mozes daar in het bijzonder ook gezien, dan wel geleerd heeft, hoe dat zit met dat nieuwe verbond. Want het punt is dat weliswaar in onze dagen het nieuwe verbond is aangebroken, maar dat niettemin gezegd wordt dat het getuigenis heeft van het oude verbond. Dat wil zeggen dat het oude verbond spreekt over het nieuwe. Het oude verbond bestaat dus ook niet in zichzelf, maar ontleent een groot deel van zijn bestaansrecht aan het feit dat het spreekt over wat daarna zou gebeuren. Over het nieuwe verbond spreekt het dus. De wet spreekt over de toekomende goederen. Er is een aanleiding tot een betere hoop en dat soort dingen meer. Zulke uitspraken vinden wij dan in de Hebreeënbrief. En om de wet te verstaan, om de werkelijke aard van de wet te verstaan, wordt Elia dus inderdaad gezonden naar Horeb. Althans, dat is in ieder geval wat er uitgebeeld wordt. Opdat hij in ieder geval zal begrijpen dat men onder de wet niet behoort te leven. Want daar is die wet helemaal niet voor. Dat is ook niet de strekking van de wet. Want wat Mozes, kijk, Mozes moest de wet geven en heeft hier de boeken der wet geschreven enzovoorts. De twee stenen tafel niet. Die heeft hij niet geschreven. Maar die boeken, die vier boeken minstens die erbij horen, toch wel degelijk. Maar hij kon die dingen schrijven, die boeken schrijven, omdat hij inderdaad wist hoe het oude verbond een beeld is van het nieuwe. En de afbeelding wordt gemaakt naar het origineel. En het origineel is het nieuwe verbond. En het oude verbond is een afbeelding van het nieuwe. Zo zit het in elkaar. En dat het nieuwe verbond het origineel en dus ook het eerste is, mogen ook duidelijk zijn. Want het nieuwe verbond is niks anders dan de vervulling van de belofte aan Abraham. En dat was lang voor de wet dus. En zo zijn we weer ingelaten drie. De wet kwam pas 430 jaar later. Niet om de beloften te vervullen, maar om een illustratie te geven van de aard van dat nieuwe verbond. Maar als je iets ergens een tekening of een afbeelding, een model van moet maken, moet je toch het origineel zien. Nou, dat is wat Mozes gezien heeft op de berg. Dat kan niet missen, want er staat dat zijn aangezicht straalde en dat hij de heerlijkheid des Heren weerspiegelde. Maar in de commentaar in 2 Korinthe 3 op deze gebeurtenissen wordt uitdrukkelijk gezegd dat dat inderdaad komt van het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe verbond. Dat men namelijk naar het beeld Gods veranderd wordt. En dat men deel krijgt aan de heerlijkheid en dus het licht van God. Daar gaat het maar om. En wat Mozes gezien heeft, was dus het nieuwe verbond. Opdat hij de afbeelding daarvan zou kunnen maken. En dat bedoel ik in de breedste zin. Niet alleen in de geschriften, ook niet alleen in zijn handelswijze met betrekking tot Israël. Maar ook in de bouw van de tabernakel uiteraard. Nou, het is naar deze plek dat Elia gezonden wordt. Want hij was onder de jeneverboom, een beeld sowieso van het juk van het oude verbond. Toen kreeg hij eten, dat is het nieuwe verbond sowieso. Maar hij ging gewoon weer liggen, bezweek dus als het ware weer. En wilde nog steeds sterven, nog steeds als uitbeelding van de situatie onder het oude verbond. Dat kon niet, je had al leven ontvangen. En dus wordt tot hem gezegd, hier heb je nog wat te eten. Uitbeelding niet alleen van leven, maar trouwens ook van het woord Gods. En dan naar Horeb. Dan moet je daar maar eens kijken hoe het werkelijk zit. En dat is wat er gebeuren moest. En dan moet ik u erbij zeggen meteen, maar dat kom ik na de pauze wel op terug, dat hij niet de enige was die achteraf op herhalingsoefening moest. Want Elia wordt teruggestuurd naar Horeb om daar eens het een en ander te bezien. Maar we hebben er straks al de vergelijking gemaakt met apostel Paulus. Maar het eigenaardige doet zich voor dat de apostel Paulus diezelfde herhalingsoefening ook gemaakt heeft. Dat wil zeggen, die is net zo goed naar precies dezelfde plek geweest, naar Horeb, naar Sinai of hoe het maar heten mag, waar hij inderdaad deze dingen gezien heeft. Dat is maar waar het om gaat, zodat we met dit beeld inderdaad bij Paulus terechtkomen. En het verklaart meteen ook waarom Paulus juist Elia kiest. Niet alleen omdat hij wist dat Elia zo'n mooi beeld is van onze tegenwoordige bedeling. Maar omdat Paulus zich ook gerealiseerd zal hebben dat hij de derde was die naar Horeb ging. Eerst Mozes, daarna Elia en toen Paulus inderdaad. Om inderdaad deze dingen te leren, de nieuwtestamentische waarheid. En soms heb ik het idee, maar dat mag je eigenlijk niet verder vertellen. Maar soms heb ik het idee dat daarvoor nog een ander ook daar geweest is. Want als ik nou zeg, Mozes, dat is 1. Elia, dat is 2. Wie is dan 3? Gewoon los uit het hele verhaal. Helemaal in het algemeen. He, als er dan 3 op een berg zijn, hè? Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus, Jacobus en Johannes. Ja, de Heer Jezus, ja. Zou dat niet kunnen? Ik moet zeggen, ik heb het nooit ergens gelezen. Nee, ja, ik haalde 2 dingen tegelijk. Ik maak het moeilijk vanavond, sorry. Ik haalde dingen meteen door elkaar, hè. Want ik zeg, ik heb het gevraagd aan Petrus, Jacobus en Johannes. En toen doelde ik natuurlijk op de berg der verheerlijking. Dat was niet Horeb, denken wij. Hoewel we zelfs dat niet zeker weten. Maar goed, hè. Maar wat zagen ze op de berg? Mozes, want die was ooit op Horeb. Elia, die was ooit op Horeb. En de Heer Jezus. Dus de kans is groot dat de Heer daar ook geweest is. En waarom niet? Want je zou dit net zo goed, deze geschiedenis in 1 Koningen 19, zou je net zo goed kunnen noemen de geschiedenis van de verzoeking van Elia in de woestijn. Want dat was het. En wij kennen de geschiedenis van de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En daar staat niet bij welke woestijn het was. Maar er staat wel bij dat het ook 40 dagen en 40 nachten was. Zonder eten. Dus wat zal er gebeurd zijn? Precies dezelfde dingen, denk ik. En in het geval van Mozes was het ook 40 dagen, 40 nachten. En als u het mij vraagt, hij zal geen lunchpakketten voor 40 dagen hebben meegenomen. Ik denk dat het ook zonder eten was. Omdat de Heer leven zou geven. Dat is uitbeelding van het nieuwe verbond. Kortom, die geschiedenissen liggen verbazend dicht bij elkaar dus. Maar zeker weten we in elk geval Mozes, Elia en Paulus. Want Paulus, nou, hij zegt het net niet helemaal 100%, maar wel voor 90% hoor, minstens. Dat zal ik u nog wel laten zien. Maar dat is wel zo goed als zeker. Maar ik maak me sterk dat als we dan praten over het nieuwe verbond en over degene die het Nieuw Testamentische boodschap moet prediken, dan zouden we toch in de eerste plaats niet eens aan Paulus moeten denken, maar in de eerste plaats aan de Heer Jezus. En ik denk ook inderdaad dat de verzoeking in de woestijn, dat het in die woestijn geweest is, ja. Maar goed, een echt bewijs, daarvoor heb ik niet. Maar ik weet wel dat wat Mozes zag, was de heerlijkheid Gods. En die straalde af, dat haal ik uit 2 Korinthe. Heerlijkheid Gods die op het aangezicht van Mozes weerspiegelde zodanig dat hij een bedekking over zijn aangezicht moest leggen. Hij zag de heerlijkheid Gods. En van de Heer Jezus lezen wij dat hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Waarom? Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En natuurlijk kun je dan zeggen, dat moet geweest zijn in de schriften. Dat kan natuurlijk ook best. Maar het sluit helemaal niet uit dat die heerlijkheid ook daadwerkelijk aan hem getoond is. Wat dan trouwens nog wat anders bij komt. Bij de verzoeking in de woestijn was het de Satan die de Heer het alle koninkrijken der aarde liet zien. Zodat er merkwaardige dingen vertoond werden. En ik maak me sterk dat de hemelse vader van de Heer Jezus hem ook de koninkrijken der aarde heeft laten zien. Namelijk van het echte koninkrijk, het koninkrijk Gods wat openbaar zou worden. En dat verklaart een heleboel, want er staan die twee dingen tegenover elkaar. Dat een nieuwe schepping vertoond werd aan de Heer Jezus Christus. Een nieuwe schepping die door hem tot stand gebracht zou worden. Wanneer hij in geloof zijn weg zou gaan enzovoorts. Waarna de Satan kwam en zegt, zie je die koninkrijken der aarde, liet hem ongeveer zoiets zien, hè? En zei, je krijgt het allemaal cadeau. Dan hoef je niet te sterven. Of niet die weg te gaan door de dood heen. Dan moet je wel voor mij knielen. Nou goed. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat er dus wel meer geweest zijn die op diezelfde plek geweest zijn. En op diezelfde plek ook inderdaad de heerlijkheid des Heren aanschouwd hebben. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Ik hoop dus dat u niet de indruk gekregen hebt dat ik bedoel dat de Satan wist dat de Heer Jezus zou sterven. Misschien heb ik het zo gezegd, maar dat kan natuurlijk niet. Omdat de schrift zegt dat de oversten deze wereld die dingen inderdaad niet wisten, want als ze dat wisten, zouden zij de Heer der Heerlijkheid, zegt 1 Korinther 2, niet gekruist hebben. Betekent dus inderdaad dat de Satan niet tot de Heer Jezus gezegd kan hebben van kun je hebben al die koninkrijken en dan alleen voor mijn knielen en dan hoef je niet te sterven of iets dergelijks. Dat kan dus inderdaad niet, al moet de Heer het natuurlijk wel zo opgevat hebben, want die wist wel wat zijn weg zou zijn. Uiteraard, hè? Dus de verzoeking wordt er niet anders van. Maar inderdaad, van de oversten in deze wereld, en daar hoort Satan ongetwijfeld bij, leren wij dat zij de verborgenheid niet gekend hebben. En in de praktijk betekent dat inderdaad dat ze niet wisten dat de Heer moest sterven om een nieuwe schepping tot stand te brengen. Want anders zouden zij er niet aan meegeholpen hebben dat hij zou sterven. Ik heb zelfs wel eens gezegd, dan zouden ze waarschijnlijk hun best gedaan hebben om hem in leven te houden. Dat lijkt me veel beter namelijk. Goed. Nou, dat dus even gecorrigeerd hebbende. Moet ik eigenlijk naar het Nieuwe Testament, want ik maak zo'n mooie vergelijking tussen Elia en Paulus. Maar ik moet het natuurlijk wel completeren. Het punt is dat wij in Galaten 4 al even waren zo uit het hoofd. Om destijds wil, heet zoiets. Maar goed. Maar nu gaan we er dan toch maar even echt naartoe. Wij citeren al even uit Galaten 4. Omdat de apostel daar de vergelijking maakt tussen Sinaï en Sion. Dat wil zeggen Sinaï en Jeruzalem. Dat staat namelijk in Galaten 4, vers 22. Daar staat, want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, dat is dus Ismaël, geboren uit Hagar, de slavin. Degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Dus zoon naar het vlees en niet naar de belofte. Doch deze die uit de vrije was, Isaac, uit Sarah, door de beloftenis. Isaac zal de belofte erven. Niet Ismaël, maar niettemin, Ismaël komt bij Berseba, de put van de eed, en dus beeld van de belofte. En daar wordt aan hem toch een belofte gedaan. Merkwaardig genoeg, hè? Dat is waar het even om ging. Maar er staat, het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Op grond van dit soort uitspraken hebben wij dan ook de vrijmoedigheid om dat soort andere beduiding te vinden, te zoeken dus eigenlijk ook, in alle oud-testamentische en zelfs in alle nieuw-testamentische geschiedenissen. Het zijn dingen die andere beduiding hebben. Want, staat er, deze zijn de twee verbonden. En er staat niet eens, deze zijn typen van de twee verbonden, hoewel dat natuurlijk zo is. Maar het staat er nog veel korter in de vorm van een reguliere metafoor. Deze zijn de twee verbonden. Nou, het zijn geen twee verbonden, maar het zijn er uitdrukkingen van, hè? Deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, tot slavernij barende dus. Het welke is Hagar, want de Grieken kunnen de H niet schrijven, hè? Dus heet ze nou Agar, maar het is gewoon Hagar. Dus Sinaï en Hagar zijn hetzelfde, zijn namelijk allebei een uitbeelding van het oude verbond. En u ziet dat Paulus hetzelfde doet als wat ik ook zo dikwijls doe, bijna alle avonden. Namelijk allerlei zaken in de Bijbel met elkaar in verband brengen en zeggen het is eigenlijk hetzelfde. Dat is hier ook zo. Sinaï is hetzelfde als Hagar, namelijk een uitbeelding van het oude verbond. Het is dus ook hetzelfde als Ismaël, ook het oude verbond. Dan staat er vers 25, want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, let op de uitdrukking, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, zodat er nu nog iets meer bij het rijtje staat. Hè? Het is Hagar, Ismaël, Sinaï en het Jeruzalem dat nu is, het Jeruzalem van het Joodse volk onder de wet. En dan staat er, dat is dienstbaar. En dat betekent gewoon, dat is in slavernij. Is dienstbaar met haar kinderen. Of zonen, dat weet ik niet precies wat er staat, maar het maakt niks uit. Allen die daarbij horen natuurlijk, hè. En daar weer heel het Joodse volk. Kortom, Sinaï, Hagar, Ismaël zijn een beeld van het Joodse volk. In de dagen, in het bijzonder van de wet. Het natuurlijke Israël. Vers 26, nu. Maar Jeruzalem dat boven is, en dat kan dus alleen maar op de gemeente slaan, want de bekeerd Israël komt straks net zo goed in Jeruzalem dat beneden is. Dus het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Is niet in slavernij, maar is vrij. Het welke is ons aller moeder, 5 vers 1 zegt dan ook prompt, staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Want, maar dat is Hebreeën 12, wij zijn in een hemels Jeruzalem opgeschreven, ingeschreven. Wij zijn een volk met een hoofdstad in de hemel. Daar komt het op neer. En dat is dus onze moederstad. Wij noemen dat niet moederstad, in het Nederlands niet, maar in die taal gebeurde dat dus wel. En dat betekent het ook, het is ons alle moederstad. Wij spreken trouwens wel over moedertaal. Het gaat over hetzelfde, het gaat om het volk waar we deel van uitmaken. Hè? Dus het Jeruzalem dat boven is, is onze moeder. En het Jeruzalem dat beneden is, is de moeder van het natuurlijke Israël. En dat betekent, hoewel het er niet allemaal bij staat, het betekent dat dus Sarah, Isaac, Sion een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Niet in slavernij, maar vrij, erfgenamen van de belofte enzovoorts. En dan staat er, want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep gij die geen baresnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. En die ene die niet baart, die onvruchtbare, die dus geen baresnood heeft, is uiteraard Sarah. Want die was onvruchtbaar, had geen kinderen enzovoorts. En zij was dus de eenzame, ze was maar alleen, Sarah. Ze kon geen kinderen krijgen. Maar staat er, wees vrolijk, gij onvruchtbare. Dat vrolijk zijn slaat op de naam Isaac. Want het betekent toch immers, zei Sarah zelf toen Isaac geboren werd. Het betekent, ze zegt, de naam is Isaac, want de Heere heeft mij een lachen gemaakt. Daar gaat het om. Hè. Wees vrolijk, slaat op de naam Isaac. Gij onvruchtbare enzovoort. Want de kinderen der eenzamen, nog steeds Sarah dan, zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Want Hagar had de man. Had dan een gemeenschap met de man. En dan in de volle betekenis van het woord, die werd daardoor bevrucht en baarde inderdaad Ismaël. Maar staat er, wij broeders zijn kinderen der belofte, net als Isaac. En zo staan die twee dingen dus tegenover elkaar. Het merkwaardige is dat de apostel Sinaï daarbij noemt, terwijl het helemaal niet nodig was geweest. Het was voldoende geweest om over Hagar en Ismaël te praten en aan de andere kant over Sarah en Isaac. Niettemin noemt hij ook Sinaï, hoewel het een zijlijn is, ontleent aan een heel andere geschiedenis. En zegt er bovendien bij waar het lag, of ligt, een berg in Arabië. Zodat het heel nadrukkelijk iets genoemd wordt wat eigenlijk helemaal volstrekt overbodig is. Hoe komt dat? Of waarom is dat, moet ik natuurlijk eigenlijk vragen, maar meer nauwkeurig. Hoe komt dat? Hoe komt Paulus erbij om dat erbij te vertellen? De Sinaï erbij te noemen en dan ook nog te zeggen dat het in Arabië was. Nou, dat is makkelijk genoeg, want dan ga ik even terug naar de enige andere plaats in het Nieuwe Testament waar Arabië genoemd wordt. Dat kan al niet missen. Dat is ook Galaten. Galaten 1 namelijk. Galaten 1. Waar de apostel over zichzelf spreekt, is een Joodse achtergrond, zijn leven ook onder de wet als fariseer. En daarna zegt hij dat de Heer hem geroepen heeft. Vers 15 is dat. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik die zoon door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en dus ook niet met de wet en niet bij de discipelen en niet in Jeruzalem. En dat zegt hij dan ook vers 17. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij al apostelen waren, de 12 dus. Maar in plaats van naar Jeruzalem te gaan, ging hij naar Arabië. En keerde wederom naar Damascus. En pas daarna, na 3 jaar, ging hij ooit naar Jeruzalem. Maar het opmerkelijke daarvan is dat hij in die 15 dagen dat hij in Jeruzalem was, de gemeente niet gezien heeft in Jeruzalem, want er staat in vers 22. Vers 18 zegt, daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen en zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En dan vers 22, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Ze wisten er wel iets van, daar in Jeruzalem staat, zegt vers 23. Maar Paulus was daar niet geweest, zij kenden hem niet van aangezicht. Pas daarna, na 14 jaren, dat is hoofdstuk 2 vers 1, is hij wederom naar Jeruzalem gegaan met Barnabas en ook Titus. Maar wat de apostel uiteenzet, is dat het voor de hand gelegen had dat hij na zijn bekering naar Jeruzalem gegaan zou zijn. Maar het probleem is dat de gelovigen in Jeruzalem inderdaad in het algemeen leefden volgens de wet, de Joodse wet. Een Joodse christengemeente. En vandaar Petrus en Jacobus. Waarbij overigens Petrus hier in hoofdstuk 2 de mantel krijgt uitgeveegd. Omdat Paulus hem ergens vond waar hij inderdaad helemaal onder de wet leefde. Namelijk in Antiochië. Dus inderdaad, de wet. Daar gaat het om. Maar Paulus zegt, nee, toen ik tot geloof ben gekomen, ben ik niet naar Jeruzalem gegaan, maar ik ben naar Arabië gegaan. Waarom vertelt hij dat? Wat maakt het uit? Hij hoeft alleen maar te vertellen dat hij niet naar Jeruzalem gegaan is. En dan zegt hij, ik ben gegaan naar Jeruzalem en weer naar Damascus. Nou, dan kan je het helemaal wel overslaan, want dan betekent het dat hij onderweg naar Damascus tot bekering kwam, dat hij vanuit Damascus naar Arabië gegaan is en vanuit Arabië weer teruggekeerd is naar Damascus en daar zo zijn loop verder vervolgd heeft. Zodat het volstrekt overcompleet is om dat te vermelden. Bovendien, wat deed hij in Arabië? Op vakantie zijn? Wat moest de man daar? Aardig klimaat in de woestijn, zeg. Ja, dat is nou net de vraag. Waarom noemt hij dat? Arabië. En helemaal neutraal Arabië, want dat is nog een groot gebied ook, hè? Nou, in onze dagen is het wat groter dan in die dagen. Dus die woestijn daar beneden, hè? Dat is het eigenlijk. Nou, hoezo Arabië? Nou, als u dat wil weten, zoek u de enige andere plaats dus op in het Nieuwe Testament waar Arabië genoemd wordt. En die kwamen we net vandaan, dat was Galaten 4. En daar wordt het in overdrachtelijke betekenis gebruikt, namelijk als aanduiding van de wet. En dus als Sinaï, een berg in Arabië. En 2 hoofdstukken eerder, of wat is het, 3 hoofdstukken eerder, had hij ook al Arabië genoemd, waar hij naartoe geweest was. Waar zal hij dus naartoe geweest zijn? Want wat ligt er in Arabië? Sinaï dus, ja, de berg Horeb, of hoe het maar heten mag. Dat heet het gebergte Horeb en de top heet Sinaï, geloof ik. Of andersom, dat kan ik nooit onthouden. Hè? Dat geloof ik niet dat het helemaal zeker is. Maar het is in ieder geval in principe hetzelfde. Kortom, als je conclusie moet trekken, dan moet je de conclusie trekken. Paulus is naar Arabië geweest, in bijzonder naar Sinaï. En dat in navolging van Mozes en in navolging van Elia, want nou draai ik het om. En wat is daar dus gebeurd? Wat zal hij daar gezien hebben? Hij moet dezelfde dingen daar gezien hebben als Mozes. Want het hele punt is, hij ging niet naar Jeruzalem, naar degenen die onder de wet zijn dus. En ook niet naar de christenen die na de wettische principes leefden. Maar in plaats daarvan ging hij naar Sinaï in Arabië. Om wat te doen? Om de ware aard van de wet te leren kennen. Namelijk om te leren zien dat de wet een afbeelding is van het nieuwe verbond. En dat de wet niet in zichzelf bestaansrecht heeft. De wet is maar een plaatje. Een foto van mijn part. Een maquette, of hoe heet zoiets. Een beeld, een afbeelding. Maar niet het ding zelf. En wat schrijft de apostel later? Want dan moet ik het even opzoeken. In Hebreeën 10 schrijft de apostel Paulus, de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen. Niet het beeld zelf der zaken. Niet het ding zelf, niet de gestalte zelf dus. Hè? Enzovoorts. Hij zegt dus, de wet is niet het ding, het is een schaduw van het ding. Want het ding is het nieuwe verbond en de wet is de afbeelding, de schaduw namelijk daarvan. Nou, dat is wat Paulus geleerd heeft. En het was hard nodig ook, want Paulus leefde onder de wet, was een ijveraar der wet. Hij zegt er bij vele gelegenheden. En na de rechtvaardigheid die onder de wet is, was hij zelfs onberispelijk. Dus naar Joodse norm betekent dat, was hij onberispelijk. Hij was een fanatiek orthodox Jood, dat kun je rustig zo zeggen. En wat hij leren moest, was de betrekkelijke waarde van de wet. Dat de wet namelijk spreekt over het nieuwe verbond. Trouwens, in Romeinen 3 zei hij het ook. Hè? Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En meteen eroverheen hebben de getuigenis van de wet. Romeinen 3, hè? Vers 21. Waar het om gaat is dat de apostel dus kennelijk daar op die berg geweest is. En waarschijnlijk dezelfde dingen heeft gezien als Mozes. De Heer heeft zich daar kennelijk aan hem vertoond. Met dezelfde beelden, met dezelfde voorstelling van zaken. Het nieuwe verbond, hoe het zou moeten zijn en hoe het oude verbond daar een afbeelding van is. En als je dat één keer geleerd hebt, als je leert dat de wet een afbeelding is van het nieuwe verbond, dan leef je daarna nooit meer onder de wet. Want dan weet je wat echt is. Dan heb je de ware aard van de wet leren kennen. Als je weet wat het echt is, dan krijg je niet meer een misbruik ervan. Vanzelfsprekend. vond het altijd leuk. Nou, dat is inmiddels wel jaren geleden, maar ik vond het vroeger erg leuk om te spreken over de betekenis van de sterrenbeelden. Omdat daarmee meteen die sterrenbeelden uit de occulte sfeer gehaald worden. Als je weet wat het echt betekent, dan ben je meteen vrij. Hè? Dan wordt het ook niet meer misbruikt. Dan ben je van de astrologie af. Zo werkt zoiets. Nou goed. Dat dit inderdaad zo is en dat Paulus daar geweest is, dat vind ik hier voldoende bewijs. Maar dat hij inderdaad zo'n ervaring gehad heeft, dat is een duidelijke zaak. Want dat schrijft hij letterlijk, zullen we zeggen, 2 hoofdstukken eerder. Jawel, 2 Korinthe 12. Paul ervoor. Als je je Bijbel netjes op volgorde leest, kom je het achter elkaar tegen. Het ligt dan naast elkaar dus. Hè? 2 Korinthe 12, vers 3. Vers 2. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Dat klopt, want pas na 14 jaren ging je naar Jeruzalem. Zij gelaten 2. Maar dit was voor 14 jaren. Of misschien dus in het lichaam of buiten het lichaam, dat weet je niet. Dat maakt hem ook niet uit natuurlijk. Maar goed, dat de zodanige, die mens dus, maar hij is hetzelfde, dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En nog een keer, ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zijn, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken, enzovoorts. En bovendien noemt hij het vervolgens in vers 7, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zodat je maar weer ziet dat het echt ging om Paulus zelf, al spreekt hij over een mens, maar de uitnemendheid der openbaringen, die had hij ontvangen uiteraard, en opdat hij zich niet zou verheffen, zo is hem gegeven scherpe doorn in het vlees, enzovoorts. Maar het gaat om de uitnemendheid van die openbaringen. Hij heeft dus uitnemende openbaringen ontvangen. En wanneer is dat dan geweest? Want in heel de geschiedenis van Paulus in Handelingen vinden we dat niet terug. Nou, dan moet het geweest zijn in wat Paulus in Galaten 1 vermeldt. Namelijk dat hij vanuit Damascus, waar hij tot bekering was gekomen, vanuit Damascus inderdaad naar Sinai gegaan is, naar Arabië en vandaar weer terug naar Damascus. Kan dat? Nou ja, dat kan heel goed. Want wij lezen dat eigenlijk ook in Handelingen, maar dan moeten we natuurlijk heel voorzichtig lezen. Dat is in Handelingen 9, waar de apostel tot bekering komt, onderweg naar Damascus. En dan wordt hij ook genezen van zijn blindheid die hij onderweg had opgelopen, weet u wel. Omdat hij geen bedekking over het gelaat had, maar goed. Dan vers 20 van de Handelingen 9. En hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. Let op, niet in de gemeente, in de synagoge predikte hij. En ze ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde wie deze naam aanriepen? En die daarom hier gekomen is opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Ja, inderdaad, dat was dezelfde. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze Jezus dus, dat deze de Messias, de Christus is. En dan staat er, en als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. En hun lager werd aan Saulus bekend. En ze lieten hem, vers 25, in een mand neer. Over de muur of door de muur. Ze lieten hem de stad uit, s'nachts stiekem. En dan vers 26. Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijn. De poten zich bij de discipelen te voegen. Maar ze vreesden hem alle, niet gelovende dat hij discipel was. Maar Barnabas hem tot zich nemende leidde hem tot de apostelen. En we weten nou precies welke apostelen dat waren. Namelijk Petrus en Jacobus. Want er staat in 2 hoofdstukken verder in Galaten 1. En inderdaad, hij is dus daar niet in de gemeente geweest. Blijkt ook wel, want in vers 29 staat dat hij wel te Jeruzalem sprak, maar niet in de gemeente, daar niet in de christengemeente, maar in de synagoge. In de Griekse synagoge wel te verstaan. Synagoge van Grieks sprekende Joden. Dus inderdaad, wat we dan vinden, is dat het gedeelte vanaf vers 23, daar gaat het om Paulus verdwijnen definitief uit Damascus. Dus daarvoor moet hij uit Damascus eerst in Arabië geweest zijn. Maar het zal duidelijk zijn dat die gebeurtenis waarbij hij uit Damascus naar Arabië ging, nooit kan hebben plaatsgevonden voor het gedeelte van vers 20 tot en met 22. Dat is toch duidelijk, want daar is hij net tot geloof gekomen en begint hij te prediken in Damascus. Zodat zijn retourtje naar de woestijn van Arabië moet liggen tussen vers 22 en 23. En dat klopt, want vers 23 begint met als vele dagen verlopen waren. En wat er in die tussentijd gebeurde in die vele dagen wordt niet vermeld. Nee, geen wonder. Hij was ook niet in Damascus. Hij was naar Arabië geweest en weer terug. En hij zal er ook minstens wel 40 dagen en nachten geweest zijn, neem ik aan. Want het hoort nu helemaal zo, hè? Denk ik dan maar. Dus inderdaad, dat klopt precies. In die tussentijd is dat gebeurd. En dat betekent bovendien, maar dat hoef ik waarschijnlijk hier niet uitdrukkelijk te zeggen, maar dat betekent dan tegelijkertijd dat de apostel meteen vanaf het begin van zijn loopbaan, zal ik maar zeggen, volledig op de hoogte geweest is van het Nieuwe Verbond, van het Nieuwe Testament, al wat ermee samenhangt, en dus ook van de roeping van de gemeente. Want de gemeentelijke waarheid heeft hij immers ook rechtstreeks van God ontvangen, zegt hij. En wanneer we vragen, wanneer is dat dan gebeurd? Dan is er natuurlijk maar één antwoord. Dat is bij die gelegenheid waarbij hij de heerlijkheid Gods aanschouwd heeft. En de heerlijkheid Gods hangt rechtstreeks samen met de heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid van de gemeente. Want dat is wat van de gemeente gezegd wordt. Dat het de heerlijkheid van Christus is. En Christus is de heerlijkheid Gods. Dat is weer 2 Korinthe 3. Maar goed, laten we het daar dan maar even bij laten. Maar in 2 Korinthe 3 verklaart dus nog een paar hoofdstukken eerder in die brieven was dat. Daar verklaart de apostel ook het een en ander over Mozes die op de Sinaï geweest is en die de heerlijkheid des Heren weerspiegelde enzovoorts. Kortom, Paulus blijkt iets te hebben met Mozes en de berg Sinaï. Dat is waar het om gaat. En dat is zo omdat daar eigenlijk zijn loopbaan begonnen is. Hij moet veel meer geweten hebben dan welk van de andere discipelen dan ook. En dat verklaart zijn merkwaardige afgezonderde positie ook buiten Jeruzalem en buiten de 12 apostelen enzovoorts. Maar hij is de man die inderdaad gemeentelijke waarheid openbaarde. Nou goed, dus nou teruggaan naar 1 Koningen 19. Dan is het zo leuk dat we daar lezen dat Elia was bij de berg Horeb. Op de berg Horeb, daar zal de Heer aan hem verschijnen, want dat hoort nou eenmaal zo op de berg Horeb. En toen zei de Heer tegen Elia in vers 11, en hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren, en zie, de Heer ging voorbij, dan zou de Heer aan hem passeren. Daar hebben we toch ook ooit wel eens gelezen over Mozes, die op die berg stond, en dan zou de Heer aan hem voorbij gaan. Zou zich vertonen in het voorbijgaan. En dan zou Mozes in een spelonk, in een rotspleet moeten staan. In een spelonk. Daarbij, als de Heer voorbij ging. En wat lezen we hier? Precies dezelfde dingen. Goed. De Heer ging voorbij. Eerst de grote sterke wind. Scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heer heen. Doch de Heer was in de wind niet. Dus een uitbeelding van oordeel natuurlijk. Maar het mag dan zo geweest zijn dat de bergen scheurden en de steenrotsen braken. Maar de Heer was er niet. Als het al een oordeel was, was het geen oordeel van de Heer. Onthoud dat. Het was een oordeel, maar geen oordeel van de Heer. Nee, of het was gewoon slecht weer. Dat kan ook. Hè? Ja, maar het was niet van de Heer. De Heer was er niet in. En na deze wind een aardbeving. Traditioneel ook altijd een uitbeelding van de oordeel Gods. Maar niet de wind, de Heer was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, wat dat geweest is weet ik helemaal niet. Maar de Heer was ook in het vuur niet. Al die drie dingen zijn een uitbeelding van oordeel. Maar het kwam niet van de Heer, en daar gaat het maar om. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Dat betekent feitelijk dat er eigenlijk helemaal niks gehoord werd, of nauwelijks iets gehoord werd. Je moest wel heel goed opletten om wat te horen. En het geschiedde als Elia dat hoorde, want hij hoorde het wel, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. Zie je wel, hij ging uit en stond in de ingang der spelonk. Hij was dus in een spelonk, net als Mozes in de tijd toen de Heer aan hem voorbij ging. En ziet, een stem kwam tot hem die zei, wat maakt gij hier, Elia? En hij herhaalt zich de geschiedenis natuurlijk. Ik heb zeer geijverd voor de Heer, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaat, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En dan krijgt hij een opdracht. Maar waar het om gaat is dat dit de uitbeelding is van onze bedeling. Want niet alleen kwam Paulus op die berg net als Elia, maar ook inderdaad in dezelfde functie.